Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, gaan we met elkaar zingen van Psalm 89 en daarvan het 13e en het 14e vers. Ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad, zolang de hemel zelf op vaste pijlen staat. En wat er verder volgt in Psalm 89, vers 13 en 14. doen we ook vandaag belijdenis van ons geloof door in te stemmen met de 12 artikelen des geloofs. Daarna zingen wij van Psalm 98 vers 2. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En daarna luisteren we naar de schriftlezing uit 1 Samuel 3. We lezen dus 1 Samuel 3 nadat we gezongen hebben Psalm 98 vers 2 en geluisterd hebben naar de 12 artikelen.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lezen uit 1 Samuel 3. En de jongeling Samuel diende de Heere voor het aangezicht van Eli. En het woord des Heere was dierbaar in die dagen. Er was geen openbaar gezicht. En het geschiedde te dien dagen als Eli op zijn plaats nederlag en zijn ogen begonnen donker te worden dat hij niet zien kon. En Samuel zich ook nedergelegd had, eer de lamp Gods uitgedaan werd in de tempel des Heren waar de ark Gods was, dat de Heere Samuel riep. En hij zeide: zie, hier ben ik. En hij liep tot Eli en zeide: zie, hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Doch hij zeide: ik heb niet geroepen. Keer weder, leg u neder. En hij ging heen en legde zich neder. Toen riep de Heere Samuel wederom. En Samuel stond op en ging tot Eli en zeide: zie, hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Hij dan zeide: ik heb niet geroepen, mijn zoon. Keer weder, leg u neder. Doch Samuel kende de Heere nog niet. En het woord des Heeren was aan hem nog niet geopenbaard. Toen riep de Heere Samuel wederom, ten derde malen. En hij stond op en ging tot Eli en zeide: zie, hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Toen verstond Eli dat de Heere de jongeling riep. Daarom zeide Eli tot Samuel: ga heen, leg u neder, en het zal geschieden zo hij u roept, zo zult gij zeggen: spreek, Heere, want uw knecht hoort. Toen ging Samuel heen en legde zich aan zijn plaats. Toen kwam de Heere en stelde zich daar en riep gelijk de andere malen: Samuel, Samuel. En Samuel zeide: spreek, want uw knecht hoort. En de Heere zeide tot Samuel: zie, ik doe een ding in Israël, dat al wie het horen zal, dien zullen zijn beide oren klinken. Te diezelfde dagen zal ik verwekken over Eli alles wat ik tegen zijn huis gesproken heb. Ik zal het beginnen en voleinden. Want ik heb hem te kennen gegeven dat ik zijn huis richten zal tot in eeuwigheid, om der ongerechtigheid wil die hij geweten heeft. Want als zijn zonen zich hebben vervloekt gemaakt, zo heeft hij er niet eens zuur aangezien. Daarom dan heb ik het huis van Eli gezworen, zo de ongerechtigheid van het huis van Eli tot in de eeuwigheid zal verzoend worden, door slachtoffer of door spijsoffer. Samuel nu lag tot aan de morgen, toen deed hij de deuren van het huis des Heeren open. Doch Samuel vreesde dit gezicht van Eli te kennen te geven. Toen riep Eli Samuel en zeide: mijn zoon Samuel. Hij dan zeide: zie, hier ben ik. En hij zeide: wat is het woord dat hij tot u gesproken heeft? Verberg het toch niet voor mij. God doe u zo, en zo doe hij daartoe, indien gij een woord voor mij verbergt van al de woorden die hij tot u gesproken heeft. Toen gaf hem Samuel te kennen al die woorden en verborg ze voor hem niet. En hij zeide: hij is de Heere. Hij doe wat goed is in zijn ogen. Samuel nu werd groot en de Heere was met hem en liet niet één van al zijn woorden op de aarde vallen. En gans Israël van Dan tot Beerseba toe bekende dat Samuel bevestigd was tot een profeet des Heeren. En de Heere voer voort te verschijnen te Silo, want de Heere openbaarde zich aan Samuel te Silo door het woord des Heeren. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, de tekst voor de te lezen preek vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte 1 Samuel 3 en daarvan het 18e vers. Toen gaf hem Samuel te kennen al die woorden en verborg ze voor hem niet. En hij zeide: hij is de Heere. Hij doet wat goed is in zijn ogen. We zullen eerst de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, almachtige en grote God, voor de tweede maal op deze dag vergunt u het ons om hier bij elkaar te komen onder uw woord. Als gemeente, naar uw naam genoemd. Ja, christelijke gemeente. Het staat bij de deur en zo worden we genoemd. Wat zou het groot zijn als wij niet alleen zo die naam dragen, maar dat wij in waarheid christenen mogen zijn. Heer, en dat zou een groot wonder zijn van uw genade. En toch mogen we zo bijeen zijn onder uw woord. En u wil dat woord nog gebruiken, want het is de dienst van het woord. De werkplaats van uw Heilige Geest. De dwaasheid van de prediking die u wilt gebruiken om mensen zalig te maken. En nu is het vanmiddag een gelezen preek. En misschien verwachten wij er helemaal niets van. Maar Heer, laten we het dan van u verwachten. Want u bent toch degene die harten kan vernieuwen. En u bent het toch die levend maakt wat dood is. U bent het toch die een zoekende ziel nog het licht mag laten en wilt laten opgaan. Heren, wij bidden u dan om uw Heilige Geest. Vervul dit gebouw en vervul onze harten, opdat wij uw naam erin mogen verheerlijkt zien. Wij bidden niet alleen voor onszelf, maar ook voor de kerk die om ons heen is in de stad. Want op vele plekken van deze stad wordt nog uw woord geopend en uw woord gepredikt. Heere, zegen ook daar. Maar alleen in onze stad is het niet. Maar we mogen nog het voorrecht hebben dat wij in een land leven waar nog vele kerken opengaan. Geef toch dat ook daar uw woord gehoord mag worden en gepredikt mag worden in de zuiverheid en naar de zin en mening van uw geest. Want vele plekken op deze wereld waar het woord nog mag klinken, maar dan in het verborgene, omdat er vervolging is en dreiging, waar uw woord een verboden boek is. Heere, gedenk ook daar uw kerk. Ja, en toch ook in het bijzonder in de situatie daar in het Midden-Oosten, waar het zo gist en dreigt, maar toch ook waar uw kerk nog groeiende is. In Iran, waarvan we horen van de wonderen die u werkt, door allerlei middelen, maar toch ook door de werkingen van uw woord en geest. Want het is toch ook daar niet anders dan hier. En er zijn er misschien ook hier onder ons die uit gewoonte bijeen zijn gekomen. En het is een goede gewoonte. Maar o Heere, er zullen misschien ook nog van die mensen zijn die zoeken. Waarvan hun ziel onrustig is gemaakt. Zou u dan toch het licht willen laten doorbreken, dat het vindenstijd mag worden vandaag? Want er staat toch in uw woord geschreven: roep mij aan in de dag van de benauwdheid en ik zal u eruit helpen. We verwachten het ook daarom ook alleen van u. We bidden u ook voor uw kinderen onder ons, want die mogen er ook zijn. En iets wat leeft, o Heere, iemand die leeft, die heeft toch ook voedsel nodig. Zouden we ook dat willen aanreiken? Maar ook uw kinderen hebben soms een vermaning nodig. We zullen ervan horen in de prediking vandaag. Eli, een kind van u die toch ook te bestraffen was. Die zijn kinderen niet eens zuur had aangezien. In hun dwaalwegen. Heere, wil uw kinderen dan vanmiddag ook nog de weg wijzen die ze hebben te gaan. Nu zullen er ook onbekeerden onder ons zijn, ja, misschien wel velen. Heere, u weet het, want u kent het hart. O, geef toch dat de prediking gebruikt mag worden om de onrust, de heilzame wanhoop te werken in de harten. Dat het niet meer rustig wordt, tenzij wij u hebben gevonden. En zo is er veel aan u te vragen, voor onszelf en voor de mensen en voor de omgeving waarin wij leven. Heren, we bidden u voor het werk wat in de gemeente gaat plaatsvinden, ook de komende week, dat het zijn doorgang mag vinden, o Heren. Wilt u daar onze herder en leraar nog weer van herstellen, om zijn werk te doen in de gemeente? Dat we zo met elkaar toch een volk mogen zijn wat uw naam zoekt in alle dingen en het van u verwacht. En daarom bidden wij ook vanmiddag om de opening van het woord en de opening van ons hart. Er zijn ook zieken onder ons, rouwdragenden, het zijn vanmorgen al genoemd. Maar ook vanmiddag willen we nog denken aan mevrouw Harman, die verhuisd is naar Uitzicht om daar ook verzorgd en verpleegd te worden. Heere, wees ook daar bij haar nabij. We bidden u, Heere, voor de kerk om ons heen. En dan denken we nog bijzonder aan de gemeenten in Zuidland, waar een kerk gesloten gaat worden deze week. Aanstaande dinsdag, zo u het geeft, de laatste dienst. Weer een kerkgebouw dicht in ons land. Ja, ons land en volk is diep gezonken. Wij verwachten ook, Heere, nog andere tijden. Geef dat u uw plannen en uw beloften zal vervullen. Dat er nog velen gevonden zullen worden die uw naam gaan aanroepen en zoeken. Heere, gedenk ons zo in het samen zijn vanmiddag. Wilt u alles geven wat we nodig hebben in het spreken en in het luisteren. Onze verwachting is van u. Wij vragen het u. Niet om ons, niet uit verdiensten, maar alleen uit genade. Om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we met elkaar zingen van Psalm 78, de verzen 30, 31 en 32. Dit hoorde God en heeft op het felst ontstoken, dit boos bestaan op Israël gewroken. En wat er verder volgt. Maar eerst krijgt u de gelegenheid om uw gaven te geven. Er zijn 3 collecten in. De eerste voor de eredienst, de tweede voor onderhoud, kerk en pastorie. En de derde is voor algemene kosten kerk. Terwijl we zingen van Psalm 78, vers 30, 31 en het 32e vers. Geliefde gemeente, boven de preek staat geschreven: Hij is de Heere. Hij doet wat goed is in zijn ogen. Toen gaf hem Samuel te kennen al die woorden en verborg ze voor hem niet. En hij zeide: Hij is de Heere. Hij doet wat goed is in zijn ogen. Het zal voor de jonge Samuel in het donkere uur van de nacht een heel bijzondere ervaring zijn geweest. Dat het niet de oude Eli was die hem riep, maar de Allerhoogste God zelf. Dat alleen al. Het is immers altijd een wonder als God spreekt tot mensenkinderen en zichzelf openbaart. Zeker in die goddeloze tijd, toen God spreken tot zijn volk dierbaar was geworden. Een schaars artikel. Maar dat God ook nog eens tot hem, de jonge dienaar van de hoge priester Eli, sprak in plaats van tegen de hoge priester zelf. Ook dat moest bijzonder voor hem geweest zijn. En toch moeten het vooral de gesproken woorden zijn geweest die een diepe indruk hebben gemaakt op het jonge gemoed van Samuel. De boodschap zelf was in één woord verpletterend. Niets minder dan een regelrechte oordeelsaankondiging. 'S Morgens vroeg prest Eli zijn jonge dienaar aan hem de boodschap van de Heere door te geven. En Samuel vertelt hem alles. Dat moest ook. Gods woord moet altijd doorgegeven worden. Ik denk dat Samuel nooit meer de reactie van de oude en bijna blinde Eli vergeten is. Hij is de Heere. Hij doet wat goed is in zijn ogen. Dit is waar het over gaat in onze tekst. We zullen proberen dit nader te overdenken onder het volgende thema: Gods woorden tegen het huis van Eli. We gaan eerst na wat de inhoud van Gods woorden is en vervolgens wat Eli's reactie op Gods woorden is. Ten eerste de boodschap zelf dus. Het is bepaald geen boodschap van genade en heil. God zegt dat die tijd van genade voorbij is. Nu is de tijd aangebroken dat God het huis van Eli bezoeken zal vanwege de jarenlange begane ongerechtigheden rondom het heiligdom in Silo. Het was nogal wat daar plaatsvond. Rondom en in de plaats waar de ark des Heren zich bevond als gunstrijk teken van Gods woon onder zijn volk en waar de dienst der verzoening plaatsvond. Op de plaats waar alles moest blinken vanwege Gods heiligheid. Juist daar werden door de priesters en hun dienaren grote zonden bedreven. Wat met betrekking tot de offers aan de Heer toekwam, werd door hen brutaal toegeëigend. Zo verachtten ze het spijsoffer des Heren. Bovendien werd vlak voor het heiligdom openlijk overspel en prostitutie bedreven, waar Eli's zonen volop aan deelnamen. Zou het niet kunnen dat deze dingen aan de oude Eli onbekend waren? Daar gaat dan immers aan oude mensen zoveel voorbij. Maar nee, Eli wist alles. Was ook hij met die grove zonde daarmee eens dan? Wel nee, dat niet. Maar hij deed er nagenoeg niets aan. Hij kon misschien niet tegen zijn zonen op. Maar dat is ook iets wat groeit. Eli heeft zijn zonen wel eens vermaand. Gij maakt dat het volk des Heren overtreedt. En toch is dat niet genoeg geweest. En Hofni en Pinehas hebben voor het zwakke en slappe optreden van hun vader geen respect gehad en zijn gewoon doorgegaan. Maar wat Eli betreft, hij had als reformator moeten optreden en het heiligdom moeten zuiveren en zijn zonen moeten ontslaan en straffen. Daartoe had hij het recht en ook de plicht. Want dat hij niet ingreep, wordt hem toch duidelijk door God zelf verweten. Er was in die ellendige tijden een reformator nodig. Een man die in Gods naam korte metten zou maken met die onheilige praktijken rond het huis dat een heiligdom moest zijn. Misschien dat er in zijn jonge leven meer vuur en ijver was, maar een leider is Eli bepaald niet geweest. Misschien was hij ook wel bang voor zijn zonen geworden. Er is nu eenmaal veel mensenvrees, ook binnen huisgezinnen. Maar je ziet waar die slappe houding van vader en hoge priester Eli op uit was gelopen. Zijn zonen waren niet in het minst bang, voor hun vader niet en voor God ook niet. Dit heeft Eli natuurlijk al bezwaard. Een gelukkig man is hij niet geweest. Zeker niet in zijn laatste jaren van zijn leven. Zijn geweten veroordeelde hem en liet hem niet met rust. Dat zie je aan zijn strenge optreden tegenover anderen bijvoorbeeld. Slap thuis en ter compensatie streng tegen anderen. We horen niet dat hij de prostituees van het heiligdom verjoeg. Maar die ene biddende vrouw ziet hij voor dronken aan en bestraft haar daarom scherp. En in onze tekst stelt hij zich ook streng op tegen de jonge Samuel. Met een dreigement, nog wel dat God Samuel zal straffen als hij niet met die hele goddelijke boodschap voor de draad komt. Misschien herkent u deze dingen wel uit uw eigen omgeving of in uw eigen persoonlijk leven. We zwijgen tegenover onze vrienden omdat we anders uit de boot zullen vallen. En we gaan een heel eind en soms helemaal met ze mee. Of we laten dingen om de lieve vrede toe in het leven van onze bloedeigen kinderen. Met alle gevolgen van dien. Geen vader is er die zijn kind kan bekeren en reformeren. Maar deformeren kan hij zijn kinderen wel. Hij kan ze niet aan de hand naar de hemel voeren, maar wel naar de hel. Eli is de verantwoordelijke persoon. En al was het woord des Heren schaars in die dagen, en geen wonder ook, toch heeft hij Eli ernstig vermaand. En waarschuwingen zijn altijd bewijzen van zijn goedheid en genade. Hij maant tot wederkeer. Een wederkeer die blijkbaar mogelijk is bij God. Er kwam een man Gods tot Eli. We lezen dat in het voorgaande hoofdstuk van onze tekstgedeelte. Hij kreeg toen wel een boodschap, regelrecht van de Heere en niet zoals in onze tekst via een ander, Samuel. En de boodschap van die man Gods, die profeet, was uitermate dreigend. God zou met het huis en geslacht van Eli afrekenen. Want alleen zij die hem eren zullen, door hem geëerd worden en begenadigd. Maar die God ten enenmale verachten en haten zullen, zullen door hem lichter dan ijdelheid geacht worden en vergaan. Gaat weg van mij, ik heb u nooit gekend. Wel heeft de Heere toen gesproken dat hij een andere priester zou verwekken. Dat was een bewijs dat hij het verbond met zijn volk niet zou verbreken. Al had hij daar alle reden toe. Maar de woorden, ik zal een getrouwe priester verwekken, moeten voor Eli toch doornen en stekels geweest zijn. Een uiterst pijnlijke boodschap. Daarbij ook nog eens een teken van Gods toorn over het hoge priesterlijk geslacht van die dagen. En niet rechtstreeks van de eerste hoge priester Aaron afstammend geslacht overigens. Eli's beide zonen zouden op dezelfde dag uit het land der levenden worden afgesneden. Het leidt geen twijfel of deze woorden moeten Eli bijzonder bezwaard hebben. Met heel dat lakse leven en die duidelijke verachtering in de genade, geloven we toch dat deze oude man de vreze des Heren heeft gekend. Zoals ook nog zal blijken uit onze tekst. Maar het schrijnende is dat er na die vreselijke boodschap van die man Gods geen verandering is gekomen in die zondige praktijken in en rond Silo. Had de Heere immers niet daarom deze man Gods naar Silo gestuurd, namelijk opdat er bekering zou komen? Gods woord predikt ons toch het toekomende oordeel, opdat wij dat toekomende oordeel zouden zoeken te ontvlieden? God waarschuwt immers voor de ondergang met de bedoeling ons van die ondergang te redden. Maar er is geen bekering gekomen. geen roepen om genade, geen reiniging van het heiligdom, geen reformatie. Hebt u al ontdekt dat we intussen spreken over een situatie waarin wij alle vanwege de zondeval in terecht gekomen zijn? Hebt u ook ingezien dat van nature ook in ons leven alles gods en scheef staat? Dat er niemand is die God zoekt en dat we allen zijn afgeweken? En dat het ieder mens daarom onder het rechtvaardig toekomend oordeel heeft gebracht onder de dreiging van de eeuwige dood? Geldt dit voor een wereldsman, voor een kerkmens nog veel meer? Immers hij weet van Gods woord, van Gods heiligheid en wet. Hij weet dat het kwaad dat we bedrijven zonde is tegen God. Hij weet dat er in de naaste toekomst een rechterstoel daagt, waarin niet te ontkomen is. Maar maakt die wetenschap mij voorzichtig? Doet deze kennis ons uitdrijven naar de Heere, opdat hij in zijn toren nog aan mij mocht gedenken? We weten toch ook dat het bloed dat reinigt van alle zonden, waarop het verzoendeksel op de ark van Silo reeds zag. We weten toch immers dat er een God is die in en om Christus wille zondaren redt van het eeuwig verderf en een recht geeft op het eeuwig zalig leven. Maar draagt dit alles vrucht in ons leven? Of gaan we op een of rechtzinnige of op een uitzinnige wijze nog onze eigen weg? Houden we de zonde nog aan de hand? Weten we dat we niet zijn zoals we behoorden te zijn? Heeft de wereldgelijkvormigheid ons ook niet te pakken, zodat wij samen met onze kinderen een heel eind meegaan met de wereld? En misschien de regie thuis hebben verloren vanwege een slappe houding? En dat we daarom zo fel zijn tegenover de ander die zo werelds leeft? En u, die als Eli toch geen vreemdeling bent van de vrezen des Heren, maar evenals Eli de strijd ontvlucht en de lieve vrede zoekt, grijpt u dat niet aan? Moeten we niet eens voor het eerst maar altijd weer opnieuw gereformeerd worden? Zodat we ook gaan reformeren, weer gaan zoeken te reformeren. De onheilstijding bracht helaas geen verandering in de zondige omstandigheden. Zie toch wat een mens riskeert daarmee. Je mist dan toch de vrede Gods die alle je verstand te boven gaat. Je geweten is onrustig en je zult geen ruim sterfbed hebben. Mogen deze geschiedenis nog tot inkeer brengen. Want bij de Heere is veel verlossing. Hij kan alles maken dat ge u verwonderen zult, maar altijd in de weg van wederkeer en het roepen om Gods genade voor jezelf en voor je kinderen, voor je kleinkinderen. Heeft God vooral die ontrouwe priesters die we niet behoorden te zijn, niet zelf gezorgd voor een getrouwe priester? In de Heere Jezus Christus, vanwege zijn offeranden, zijn heiligheid en gerechtigheid en gehoorzaamheid, is er nu voor des doodschuldigen genade. Neem toch als een Gods oordeel waardig mens de toevlucht tot hem, dat hij u de geest die ons reformeert zou schenken. Maar al met al, de ernstige boodschap van de man Gods sorteert geen effect. En daarom komt God tot Samuel en doorbreekt de stilte van de nacht met een ernstige oordeelsaankondiging. God grijpt in zijn spreken tot Samuel terug op de woorden van de man Gods die tot Eli kwam. Ik heb u te kennen gegeven wat ik doen zou. Ik heb u gewaarschuwd. En wie niet horen wil, die moet maar voelen. Nu blijft er geen offer meer over voor de zonde van het huis van Eli. Verzoening is uitgesloten. Dat is een vreselijk oordeel. De deur gaat dicht en op slot en nooit meer open. Het moet onze jonge vriend daar in dat slaapkamertje in Silo diep hebben aangegrepen. Hij heeft natuurlijk geen oog meer dicht gedaan. Hij heeft voor dit woord van de Heere gebeefd. Maar waarom zei de Heere deze woorden niet tot Eli, maar tot Samuel? Daarmee stelde God hem eigenlijk aan als doorgever van zijn woord, als profeet. Samuel werd in die nacht geroepen om profeet des Heren te zijn. En dat zal Samuel des te meer hebben doen beven. Maar ook van verwondering, want als God een profeet tot het volk zendt, heeft hij nog bemoeienis met dat volk. Hij denkt nog aan zijn verbond. Hij denkt nog aan zijn beloftewoord, namelijk de belofte van die getrouwe priester, weet u wel. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. De getrouwe priester Jezus Christus zou ook de hoogste profeet zijn die ons de woorden der zaligheid bekend zou maken en ons door zijn geest in al die waarheid zou leiden. De aanstelling van Samuel tot profeet over Israël was ook een profetie van Gods heil in en door de beloofde. Wist u dat Hanna met haar al de vromen daarnaar hebben uitgezien, dat dit haar diepste wens was in die goddeloze en donkere dagen waarin de Heere zweeg en er amper een profeet was die het woord God sprak? Zij wilde niet een kind om Penina de ogen uit te steken en met haar te wedijveren voor een nageslacht. Nee, zij heeft een mannelijk zaad begeerd, een knecht van en voor God. Opdat die hen zou onderwijzen in de wegen des Heren. Gods kinderen hebben het altijd al van het woord moeten hebben, van een sprekend God. Anders verkommeren zij en lijden honger. Dat was Hanna's grootste nood. En kijk toch eens hoe de Heere haar beden heeft verhoord. Samuel is van de Heere gebeden. Wat zal moeder blij geweest zijn toen Samuel haar verteld heeft dat God hem geroepen had om een profeet te zijn. En hoe zal het gezongen hebben in haar hart? Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Profeet zijn. Het is een heerlijk werk als je een rechtvaardige, dat is de man die zichzelf als de grootste der zondaren leerde kennen, het wel, het heil, verzoening en vrede mag verkondigen. Een heerlijk werk. Maar ook een moeilijk werk. Namelijk als je de goddeloze het wee moet verkondigen. Samuel heeft er daarom erg tegenop gezien om de woorden tegen het huis van Eli aan het hoofd van dat huis zelf te moeten doorgeven. Eli, die natuurlijk al lang had begrepen dat God zowel Samuel als Eli niet had wakker gemaakt om een blijde boodschap te brengen. Die heeft wellicht de aarzeling en de verlegenheid van zijn jonge dienaar gezien. En daarom spreekt hij zo heftig dat Samuel het toch vooral niet verzwijgen mag. En dan gaat Samuel spreken. Hij houdt niets achter, zegt onze tekst. Het staat er eigenlijk twee keer. Samuel gaf Eli te kennen al die woorden en hij verborg ze voor Eli niet. Als God iemand tot profeet, tot prediker roept, is dat met de bedoeling dat hij alle woorden van God spreekt. Het volledige woord van God. De volle raad van God. Hij wordt geroepen, met andere woorden, om altijd met twee woorden te spreken. Wet en evangelie. Dood en leven. Zonde en genade. Hoe moet een dienaar waken voor eenzijdigheid? En daarom heeft vooral de prediker de leiding van de Heilige Geest zo nodig. Mensenvrees kan een sta in de weg zijn. Waarom het voor een dominee niet makkelijker wordt als hij wat langer in een gemeente staat ook. Hij komt achter zoveel dingen. Ook achter veel dingen die niet overeenkomen met Gods wet. Er is moed voor nodig om de waarheid te verkondigen. Ook in waarschuwende zin. Mensenvrees wordt alleen uitgebannen als de godsvrezen mag functioneren. Hebben de kleine profeten ook niet vergeving nodig en vernieuwing? Wat wordt voor hen de hoogste profeet, de getrouwe priester nodig, maar ook dierbaar? Wat krijgen ze een respect voor de wijze waarop de Heere Jezus met mensen omging in liefde, in wijsheid, in ernst? Wat kunnen ze daar veel van leren? Maar ook de ouders, door wiens slapheid veel misging. Ook de jongen, die door verkeerde vrienden op sleeptouw zich liet nemen, uit angst niet voor vol aangezien te worden. Ook zij kunnen bij de Heer Jezus terecht. Om vergeving en wijsheid, om liefde, om alles wat we nodig hebben en van onszelf niet hebben. Wat zou het immers anders gegaan zijn als die zwakke Eli een zwakke Eli voor God geworden was. En hij de kracht en de wijsheid van boven had begeerd. Al wat ons ontbreekt wil hij immers schenken. Zo waarom gesmeekt wordt. Wel nu. Als Samuel zijn zegje gedaan heeft. En getrouw het oordeel over de zonde van Eli's huis heeft doorgegeven. Doet de oude Eli zijn mond open. En zegt hij. Hij is de Heere. Hij doet wat goed is in zijn ogen. Staan we daar in de tweede plaats een ogenblik bij stil. Wat zegt Eli nou? Getuigen deze woorden nu van onverschilligheid, van een koudheid die met de oudheid van zijn lange leven mee is gekomen? Er is immers helemaal geen sprake van radeloosheid en van een handen wringend neervallen voor God. Want wat heeft de Heere tot Samuel nu eigenlijk gezegd? Dit. Dat al de woorden die de man Gods vroeger gesproken had, nu vervuld zullen worden. God zou aan het geslacht van Eli een einde maken. Zijn zonen zouden sterven en zeker niet naar de hemel gaan. Eli zou een bijzondere benauwdheid der godswoning meemaken. Enzovoort. Het is toch om van ellende in elkaar te krimpen, zeker als je geen vreemdeling bent van genade. Is Eli's reactie een uiting van onverschilligheid? Dat is nog maar de vraag. Laten we proberen zijn antwoord eens te analyseren. We worden toch geroepen om Gods woord recht te doen. En daarmee impliciet ook dat van Eli. Samuel heeft in de naam van God Eli moeten aanzeggen dat die van al die zonden geweten heeft, maar zijn zonen niet eens zuur heeft aangezien. Dat is toch wel wat hoor, als je dat als vader toch te horen krijgt. Maar let er dan toch op dat Eli daar niet tegen ingaat. Het hart van een mens zoekt van nature toch eerder 1000 verontschuldigingen dan dat hij eenmaal schuld beleidt. Maar Eli gaat zichzelf niet verdedigen. Zo in de trant van, maar ik heb ze wel gewaarschuwd, ernstig zelfs. Hoe kan God dat nou toch zeggen? Niets van dat alles. Door zijn reactie laat hij zelf zien dat hij het met dat oordeel, die veroordeling van de Heere, dat ongunstige getuigschrift alleen maar eens kan zijn. Hij heeft niets om zich te verdedigen. Hij heeft ze niet eens hard aangepakt. Hij had ze moeten ontslaan. Hij had hen zelfs moeten doden, want dat wat had de Heer in de woestijn gedaan toen Aarons zonen zich oneerbiedig in het heiligdom gedroegen? Eli verdedigt zich niet. Zijn huis is Gods vloek waardig. Maar weet u wat nou zo mooi is? En ik denk dat we dat uit zijn antwoord kunnen opmaken. Hij voelt en erkent dat hij de vloek waardig is. Daar hadden zijn lieve zoontjes nou helemaal geen last van. Die genoten van de zonde en wisten niet van hel en vloekwaardigheid. Die meenden dat ze God nog aan hun kant hadden. Ze namen immers zonder enige schroom de ark van God mee naar het strijdperk in de oorlog tegen de Filistijnen. Ze projecteerden de slapheid van hun vader op God. Ze zagen God niet als een heilig en rechtvaardig God, die altijd doet wat hij zegt en zijn bedreigingen uitvoert als er geen bekering is. Maar vader Eli is anders. Hij reageert op die vreselijke tijding. Hij weet zich schuldig. Hij heeft het oordeel verdiend. Hij kan niet anders dan berusten in het door de hoogste rechter uitgesproken vonnis. Dat is altijd een teken van genade. Een zaak waar alleen geestelijke mensen weet van hebben. Buigen voor God. Je kunt ook vervallen in een doffe berusting. Maar ook daarin schuilt het addertje van de opstand. Doffe berusting is heel wat anders dan onder God komen. En dat vindt hier bij die oude, ontrouwe, zwakke en een heel eind in de genade verachterd zijnde man plaats. En het is toch goed hoor, als een mens op die plaats mag komen. Dan kan hij goden niets ongerijmds toeschrijven, maar moet hij buigen in het stof. Misschien spreekt deze geschiedenis deze of gene erg aan. Ik hoop het. Want dat komt ook vandaag voor en misschien wel in uw leven. Niet strijden tegen de zonde. Het luie vlees de ruimte geven. Dingen op zijn beloop laten. Weten dat het anders moet. Ook wel geproefd en gesmaakt dat het heel anders kan in het leven. Waar zijn het vuur en de liefde van destijds toch gebleven? Wat is de tijd van de eerste liefde lang geleden? Is er ooit wel zo'n tijd geweest? Wanneer was er omgang met God en lucht van binnen? Nu klaagt slechts het geweten mij aan. O God, wat is het toch laag met me afgelopen. Ik ben meer een liefhebber van mezelf dan een liefhebber van u. Geen vrede en rust in mijn geweten en toch doorgaan. Opgaan in het tijdelijke. En de eeuwigheid vergeten. Je zorgen maken om het lichamelijke en je ziel in het dorre laten wonen. Je maakt je het oordeel zo waardig en kunt niet anders belijden. Je gaat naast Eli staan. Buigt je hoofd diep en moet belijden. Hij is de Heere. Hij doet wat goed is in zijn ogen. Ook het oordeel is goed. Het vonnis is rechtvaardig. Zijn doen is rein. Zijn vonnis gans rechtvaardig. Geen opstand, maar een overgave aan de heilig en rechtvaardige God. Dat is heel wat anders dan wat je ook menigmaal hoort. Ik denk aan die man die de boodschap kreeg dat hij leverkanker had. Een trouw kerkbezoeker, altijd onder het woord van vrije genade verkeerd. Maar hij zei, waar heb ik dat dan toch aan verdiend? Ik heb nooit een mens kwaad gedaan. Dan staat een dominee wel even met zijn oren te klapperen. Maar ach, wat kwaad woont er nu niet in de mens. O, die vreselijke rechthebbendheid en eigen gerechtigheid. Hoe waardevol zijn we nog in eigen oog. Maar Eli wordt onwaardig. Deze reactie laat toch zien dat hij geen vreemdeling was van het werk Gods en dat ook hij zijn rechtvaardige ziel net als Lot gekweld heeft bij het zien en horen van de zonde. Dat wordt ook duidelijk als uiteindelijk God tot uitvoering van het vonnis is overgegaan. Eli is eenzaam in Silo achtergebleven bij die andere oude mensen, de vrouwen en de kinderen. Israël strijdt met de Filistijnen. Hofni en Pinehas verkeren in groot gevaar. Maar het lijkt wel alsof Eli daar niet zo mee zit als met wat anders. En dat is het feit dat het heiligdom beroofd is. Achter het voorhangsel staat de ark Gods niet meer. Ze hebben de ark in een vorm van bijgeloof meegenomen naar de strijd. Dat is de aangekondigde benauwdheid van het heiligdom. En Eli is nu ook mede benauwd om de ark die goddeloos meegevoerd is. En als tenslotte een onheilsbode naar Silo komt, gesneld en met ernstige boodschappen komt, dan moet u er eens op letten wat er met die oude Eli gebeurt. Ik stel me zo voor dat Samuel naast Eli stond en met ontzetting de boodschap mee beluisterde. De boodschap zegt: Israël is gevlucht. We hebben een grote nederlaag geleden. Uw twee zonen zijn in de strijd gebleven. En tenslotte, de ark Gods is meegenomen door de vijand. Dan komt er een heftige reactie van de bejaarde hoge priester. Maar vooral vanwege dat bericht over de ark. Want we lezen: als de bode van de ark Gods vermeldde, zo viel Eli achterover van zijn stoel en brak zijn nek en was op slag dood. De diefstal van de ark was voor hem een ramp, groter dan al die andere genoemde onheilstijdingen. Een ramp waar ook Eli in omkwam. Zo greep het hem aan. Dat laat veel zien van zijn innerlijke leven. Ook zijn schoondochter, die met Pinaas getrouwd was, beleefde dezelfde ontzetting. En eveneens liet zij het leven. Ze kon nog net roepen: de eer is weggevoerd uit Israël. Gods werk in een mensenhart komt altijd openbaar. Dat kan niet anders. Hoor Eli spreken tot Samuel: Hij is de Heere. Hij is de God van het verbond. De goede, tierene en genadige, maar ook de God die de schuldige geenszins onschuldig houdt. Want als de verbondsgod zal hij elk die dwaas en wrevelig overtreden bezoeken met de roe en bittere tegenheden. En het vervolg is toch nog wazig. Maar over hem mijn gunst en goedheid nooit doen ende. Niet feilen in mijn trouw, nog mijn verbond ooit schenden. God zorgt als de Heere voor de vervulling van zijn belofte, namelijk dat hij een getrouwe priester zal verwekken. Dat hij komt is dus ondanks ontrouwe priesters. Het is pure en vrije genade. Het is om redenen in God zelf, om het eeuwig welbehagen. Die naam van God in Christus mag Eli stamelen als hij het hoofd buigt onder een welverdiend oordeel en Heere zegt. En dit buigen onder het oordeel is de weg van het ontkomen aan het oordeel. Nee, niet de grond. Die ligt in het werk en de persoon van de grote hoge priester over het huis Gods. De Heere Jezus. Die om de zonde van Eli's in de donkerte van Gods toren terecht kwam. Was het woord van God schaars, dierbaar in Eli's dagen. God deed er volkomen het zwijgen toe, toen de Heere Jezus van God verlaten werd. En hij het uit heeft geroepen: Eli, Eli, lama sabachthani. Opdat een ontrouwe Eli in de verwondering van het mijn God mag terechtkomen. Nee, een ruim sterfbed had Eli niet. Maar toch is hij in Gods genadearmen gevallen. En daar mag hij nog in liggen. Om Jezus wil. Uit genade alleen. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Zalig worden wordt een wonder voor iedereen. En als het geen wonder wordt, worden we niet zalig. Dan blijven we buiten. Met Hofni. En met Pinhas. Amen. We zingen Psalm 52, vers 6 en 7. eindigen wij met dankzegging. Heere, grote en almachtige God in de hemel, zo komen we aan het eind van deze dienst nog een ogenblik tot uw heilig aangezicht genaderd. Heere, we willen u danken dat het woord nog heeft mogen klinken vandaag onder ons. Geef dat we het in onze hart mogen meedragen, de week in die voor ons ligt, waarin wij onze taak hebben te verrichten. Heere, dat het zichtbaar mag zijn aan een ieder van ons, dat wij dit woord hebben gehoord, dat wij daardoor zullen leven der bekering waardig. Zullen leven, Heere, als een christen. Wilt u het geven, wilt u het alles wel maken. Achtervolg het met uw zegen, Heere. We bidden in het bijzonder voor de ouders onder ons en de grootouders. Dat ze toch wijsheid in de opvoeding mogen ze krijgen en ontvangen van u. Want o Heere, er komt zoveel op de jeugd vandaag de dag af. En hoe moeilijk is het om daarin een weg te vinden die eerbaar is. Dat er aan ook de kinderen mag bekendgemaakt worden dat zij toch apart gezet zijn van de wereld. Want u hebt de meeste van ons de teken van het doop aan het voorhoofd gebracht. En daar wilt u toch mee zeggen dat u ons een God wil zijn. Dat u ons een vader wil zijn. Dat u omwille van Christus de verdiensten aan het kruis ons een zaligmaker wil zijn. En dat u het wilt toepassen door de krachtige werking van uw Heilige Geest. O, dat het woord van vandaag daarvoor gebruikt mag worden. Gedenk zo de familie Kramer die morgen aan een open groeven zal staan. Wilt u hen sterken en ondersteunen van omhoog. Geef alles zo wat nodig is. Wij vragen het alles van u. In de vergeving van onze schulden. Om Jezus wil. Amen. De slotzang is Psalm 25 vers 8 en 10. Zie op mij in gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heere. En wat er verder volgt in het 8e en het 10e vers van Psalm 25. gelezen predikatie is van dominee K. Hoefnagel. Eindigen wij nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.